En daarna wordt u gelezen uit het boek Habakuk, eerste hoofdstuk vanaf vers 12 tot en met hoofdstuk 2 vers 4.
Zijt gij niet van oudsaf de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. O Heere, tot een oordeel hebt ge hem gesteld, en o rots, om te straffen hebt ge hem gegrondvest. Gij zijt terrein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouweloos handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen der zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt hen allen met de angel op. Hij vergadert hen in zijn visnet en hij verzamelt hen in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn visnet en rookt aan zijn net. Want door deze is zijn deel vet geworden en zijn spijs smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn visnet leegmaken? En zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden? Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte. En ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewis komen. Hij zal niet achterblijven. Zie, zijn ziel verheft zich. Zij is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.
Het tekstwoord, gemeente, vindt u in Habakuk 2, uit het eerste vers, deze woorden. En vervolgens een gedeelte uit vers 2, maar uit vers 1, waar Gods woord aldus luidt: en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou. Toen antwoordde mij de Heere. Gemeente, we praten veel, vaak. We vergaderen wat af. We worden soms bedolven onder de rapporten en de berichten en de woorden en de informatiefolders, noem maar op. Zijn we wel eens stil? Verlegen om een woord van bovenaf. Ja, we bidden natuurlijk wel voor het eten en na het eten, dan danken we ook weer en als je gaat slapen. Maar intussen kunnen we maar voortleven. Onze eigen gang gaan. Kunnen we nog stil zijn in deze jachtige tijd en luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft? Merk op, mijn ziel, zongen we. Wat antwoord God u geeft. Ja, misschien heb je nog wel eens een slapeloze nacht. Maar als je het daar nou van hebben moet. Ik hield wacht, zegt Habakuk, om te zien wat hij in mij spreken zou. Daar gaat het om. Habakuk was een tijd, jongelui, een tijdgenoot van de profeet Jeremia. Ongeveer 6 eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus Christus, de Assyrische wereldmacht, die heeft dan plaatsgemaakt voor de Chaldeeën. Dat is in het Oude Testament de naam voor de Babyloniërs. En ze waren inmiddels hun zegentocht begonnen daar in dat nabije oosten. En als Habakuk profeteert, dan is dat voordat Jeruzalem in 586 voor Christus is ingenomen door een van die bekendste vorsten van de Babyloniërs, van die Chaldeeën dus, Nebukadnezar. En wat jaren daarvoor is er in Juda iets heel belangrijks gebeurd. Een belangrijke gebeurtenis vond plaats. Het wetboek werd gevonden tijdens restauratiewerkzaamheden aan de tempel. En dat vormde de aanleiding voor een reformatie. Maar dat was maar van korte duur. Het ging in Juda van kwaad tot erger. Het ging bergafwaarts. En Jojakim is inmiddels koning geworden over Juda. En van deze koning staat ook dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Geen recht en geen gerechtigheid was er. Je kunt dat lezen allemaal in hoofdstuk 1. En Habakuk zag wat er allemaal aan de hand was. In die samenleving. Geweld, haat, nijd, twist, kletsen enzovoort. Het recht van God werd met de voeten getreden. Wat recht is bij de Heere, dat wordt onrecht genoemd door mensen en omgekeerd ook. Ze laten zich geen regels en geen normen opleggen. Het is alsof je onze tijd ziet. Hoe kan dat toch? Ja, gemeente, er is niks nieuws onder de zon. Hoe komt het dan? Omdat dat hart van ons van nature niet deugt. Dat is niet goed voor God, niet recht voor God. Denkt anders dan de Heer, wil anders handelen. Dat is het punt en daarom is het in deze tijd net zo erg. En Habakuk die zit daar geweldig mee. Als hij al dat gedoe ziet in die samenleving, dat onrecht. Hoe kan God dat nou toelaten? Dat is zijn vraag. Dat een mens zo ver afwijkt van de Heere, dat de naam van de Heere zo onteerd wordt, dat zijn woord zo in de lucht geslagen wordt, in de wind geslagen wordt, dat er niet op gelet wordt, dat het aan de kant wordt geschoven. Hoe kan God dat nou toelaten? Misschien zit u daar ook wel mee. Je kijkt naar wat er in deze tijd gebeurt allemaal. Ook gebeurt met het woord van God, zelfs in de kerken gebeurt. Wij vinden ook dat de zonde bestraft moet worden, is niet waar? Ja, als het maar niet mijn zonden zijn. Totdat de Heilige Geest je laat zien, gij zijt die man. Kijk, gemeente, en dan zeggen we niet zo gemakkelijk meer. Hoe kan God dat nou toelaten? Wat wordt het dan een wonder dat je nog mag zijn die je bent, dat je nog mag leven, dat de Heere niet deed met je na je zonde. Ik was al lang vergaan, zegt een dichter. Nou moet u niet denken dat het bij Habakuk hoogmoed is als hij dat zegt, van hoe kan God dat nu toelaten? Nee, deze profeet van God is heilig verontwaardigd. En Calvijn die tekent daarbij aan. Wij moeten ook heilig gloeien van verontwaardiging. Habakuk die kan het niet begrijpen dat God er niets aan doet. En daar klaagt hij over bij de Heere. De Heere lijkt alleen maar een toeschouwer, verder niet. Niet meer. En kennelijk heeft hij al lang gepreekt, maar dat is allemaal te vergeefs. Ongestraft konden ze maar doorgaan. Het leven met de Heere, dat is bij velen zoek. Wat een normloosheid. Die vragen bij Habakuk, die komen niet voort uit ongeloof. Maar uit een, ja, wel aangevochten geloof. Maar toch wel een levend geloof. Geloof in de Heere. Liefde tot de Heere. Hij beroept zich ook op de Heere. U bent toch de Heere, met hoofdletters. Jawel, ik zal zijn die ik zijn zal. U weet dat Luther dichtte, een vaste burcht is onze God. Maar diezelfde Luther die heeft ook gezegd, het geloof is een onrustig ding. Het geloof dat is altijd in aanvechting, dat wordt altijd aangevochten. Hoe kan God dit nu toelaten? Ja, velen stellen die vraag niet eens meer. Want men zegt, God bestaat niet. U hebt kunnen lezen deze week dat er zelfs predikanten zijn die niet meer in het bestaan van God geloven. Hoe is het mogelijk dat je dan nog predikant bent? Dat is alleen maar om de mensen zoet te houden, verder niks. En om zelf wat werk te hebben, denk ik dan. Vroeger was dat ook zo. Dat worden nou de broodprofeten genoemd. Habakuk heeft dat al vele malen in het gebed aan de Heere voorgelegd. En heeft dringend gevraagd: Heere, waarom toch? En als de Heere dan gaat antwoorden, nou dan wordt het voor Habakuk nog moeilijker. Want de Heere zegt dat hij gaat straffen. Hij gaat die mensen daar in Juda net zo weerloos maken als de vissen, staat er in vers 14. De vissen die in het net van de Galdeën bijeengehaald worden. Als de prediking het niet meer doet, dan zal de Heere met zijn straffen komen. Gewis, dan mogen wij voor zijn straffen beven. Habakuk, hij hoopt op reformatie. Maar dan laat de Heer hem horen dat er een nog grotere puinhoop zou komen. In Juda hebben ze gedacht, wij zijn de kerk. Wij zijn de kinderen van het verbond. Des Heere tempel zijn wij. Er kan niks met ons gebeuren, want de Heere die heeft toch beloofd dat hij met ons zal zijn. Maar dan laat de Heer aan Habakuk horen dat God het volk van de Galdeën zal gebruiken om Israël te straffen. En dan begrijpt Habakuk het helemaal niet meer. Want die Galdeën, die Babyloniërs, die waren toch niet beter dan Israël? Is dan het middel erger dan de kwaal? Die waren nog goddelozer. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar een plaats waar hij alleen is met de Heere. Want profeten, dat zijn wachters op Sion's muren. Wachter, wat is er van de nacht? Ze moeten het woord van de Heere doorgeven aan de mensen. En daarom zegt hij, ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op mijn sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou. Wachtpost, kennelijk een plaats waar deze profeet vaker goddelijke openbaring ontving. Een soort uitkijktoren. Sommigen denken dat dit beeldspraak is om aan te geven dat Habakuk zich afzonderd om naar de Heere te luisteren. Dat zou kunnen. Maar misschien heeft hij ook echt wel zo'n plek waar hij stil wordt voor God. Hoog. Hoog, ver weg van die aardse dingen. Dichter bij de hemel. Boven dat aards en nietige gewemel. Een plaats om God te ontmoeten. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. In die Samuelshouding. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ja, een ziekbed. Dat kan ook zo'n uitkijktoren zijn. Dat wil de Heere ook gebruiken. Moeite en tegenslag in je leven kan de Heere ook gebruiken. Om nou eens te wachten op de Heere. Naar een woord van hem. Habakuk zegt niet, ik weet het allemaal wel, het is allemaal duidelijk voor mij. Nee, hij weet het helemaal niet meer. Er zijn raadsels, ook in zijn eigen hart. Hij heeft licht nodig, de ogen houdt hem stil, gemoed opwaarts om op God te letten. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere, zegt de dichter van Psalm 25. Mag ik eens vragen, verwacht u nog iets van de Heere? Jongelui jullie. Ja, ook in deze vakante periode. Verwacht je nog iets van de Heere? Ik stond op mijn wacht. Om te zien naar de vijand? Nee. Om te zien staat er wat God in mij spreken zou. Hij wil Gods stem horen. Niet alleen maar naar de kerk om te horen wat de predikant zegt. Nee, hij begeert te horen wat God in hem zal spreken. En anders verlaten we de kerk en dan hebben we er niets van begrepen. Ze hebben God niet gehoord. Dan heb je geen zegen. Om te horen wat God, om te zien wat God tot mij spreken zal, dat kan ook. Het gaat hier om een profeet die ook openbaring ontving in zich. Maar de Bijbel zegt ook heel duidelijk dat het niet voldoende is als dat woord maar tot ons komt. Het moet in ons hart terechtkomen. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die draagt dat in mensenharten. Daar ik op Gods inspraak wacht. Ontdekkend, vertroostend. Zo is dat woord een kracht Gods tot zaligheid. Dan krijgt het gestalte in je leven. Dan slaat het aan. En dat hebben wij nodig. En ook wilde hij zien wat ik, staat er dan, zou antwoorden op mijn bestraffing. De bedoeling is wat God zou antwoorden op zijn verwijt, want hij had verwijten gemaakt naar de richting van de Heere. Het zou ook zo kunnen zijn, want je kunt ook vertalen, om te zien wat hij zou antwoorden op mijn bestraffing. Maar kanttekenaren die wijzen er ook op dat ik dat kan ook, want dan gaat het hier om wat hij weer door zou geven als antwoord van God aan het volk. In ieder geval, hij wil een goddelijk antwoord op de klachten die hij geuit heeft in hoofdstuk 1. Waarom de Heere Israël ongestraft liet. En die klachten uit hoofdstuk 1, daar waren geen brutale verwijten hoor aan het adres van de Heere. Maar die bewogen vragen, dat waren gebeden. Habakkuk heeft zich niet van de Heere afgekeerd, maar hij heeft met die vragen geworsteld. Aan de troon der genade, hij heeft ze aan de Heere voorgelegd en nu wacht hij op antwoord. Doen wij dat ook? Of leggen ze wel in de handen van de Heere, maar niet echt? Hoezo niet echt? Nou, je blijft ermee rondlopen. Je pakt het zo weer op. Staat ook niet voor niets, hè. Wentel uw weg op de Heere. En dat wordt vaak alleen geciteerd, maar er staat iets bij. En vertrouw op hem, hij zal het maken. En vertrouw op hem. Wij pakken het zo weer op en dan gaan we weer zelf ermee aan de slag. Habakkuk, hij heeft het er moeilijk mee dat de Heere alles zomaar laat begaan. En nou gaat hij met die vragen naar God toe, naar het juiste adres, want er is er één die er wat aan doen kan en dat is de Heere alleen. En hij weet ook dat hij geen antwoord kan afdwingen. Hij balt zijn vuisten niet naar de hemel, maar hij wacht op God. Dat is nou je bekommernis op de Heere werpen. Hij kon het niet rijmen met Gods heiligheid. Dat hij die Galdeën, die goddelozer waren dan die Israëlieten. Dat hij die ging gebruiken voor zijn doel. En nu wacht hij op God spreken. Dat kan een hele zware strijd zijn. Het ene ogenblik kun je het uit handen geven. Maar het andere moment, dan pak je dat soms zo weer op zoals ik al zei. Dan willen we het zelf weer doen. Maar het gaat erom, gemeente, dat we het in de handen van de Heere laten. Habakkuk, dat is ook de man van dat ontroerende gebed. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Hoe zwaar weegt dat bij ons? De bewaring en de vermeerdering van Gods kerk. Dat onze kinderen bekeerd zullen worden. Onze kleinkinderen. De gemeenteleden. Niet maar een paar, maar allemaal. Dat we zelf de Heere leren kennen. Gemeente, hoe zwaar weegt dat ons? Hoe vaak gingen wij nou weer na ons gebed over tot de orde van de dag? En dat je eigenlijk, ja, je zegt het misschien niet, afwachten maar dat je wel zo leeft. Sommigen zeggen, ja, je kunt toch niks meer dan bidden, hè? Dat klinkt natuurlijk vroom. Maar Habakkuk gaat op zijn wachtpost staan. Kennen wij die weg van de binnenkamer naar de wachttoren? Of zijn we misschien al zelfs weer vergeten wat we aan de Heere hebben gevraagd? Dat kan soms ook na het gebed, dat je het alleen al helemaal niet meer weet. Afgezonderd, alleen op zijn wachtpost. En wat doet hij daar? Wat zoekt hij eigenlijk daar? Hij zoekt de Heere. Wij praten veel gemakkelijker, gemeente, met anderen over de nood dan dat we spreken tot de Heere, met hem spreken over de nood. Dat we wachten op de Heere. Wat besteden wij een tijd aan gesprekken met elkaar en discussies en hele redenvoeringen kunnen we afsteken en ondertussen de wachtpost leeg laten. Zeker de Heere wil gebruik maken van andere mensen. Spreken met anderen over de Heere, dat kan heel goed zijn. En zeker ook spreken met anderen over die voorbidder die altijd leeft om tot hen, voor hen te bidden, die door hem tot God gaan. Maar dat moet vooraf gegaan worden en dat moet gevolgd worden door een spreken met de Heere en een onderzoeken van zijn woord. Ik wacht op u. Op uw woord heb ik gehoopt. Is er een betere plaats in die geestelijke strijd? Habakkuk begrijpt heel veel niet. En hij zoekt het woord, het antwoord van de Heere. Daar gaat het om. Zo de Bijbel lezen, zo naar de prediking luisteren. De doodsmachten en de onmogelijkheden grijns je misschien aan. En je vraagt je af, waar moet dit heen? Uitzien naar de Heer. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij kan zichzelf geen antwoord geven. Antwoorden op de diepste levensvragen, die worden niet gegeven door veel en diep nadenken. Die worden niet gegeven door heel diep in jezelf te gaan graven. En ook niet door veel met anderen te spreken daarover. Nogmaals gezegd, begrijp me goed. Ik zeg niet dat het verkeerd is om met anderen daarover te spreken. En ook dat deskundigen soms ook een middel in Gods hand kunnen zijn om je te helpen, om je verder te leiden. Maar als dat het alleen is, die wachtpost, daar gaat het om. En er is hier bij Habakkuk een levende hoop, want hij zegt dat wat hij in mij spreken zal. Heeft de Heer zich van Habakkuk afgekeerd? Nee. Toen antwoordde de Heer mij. En dan komt de Heer niet met verwijten. Terwijl hij op zijn wachtpost staat, krijgt Habakkuk bezoek van de Heer. Wie het zo van de Heer verwacht, die zal ook niet beschaamd worden. En het antwoord, dat is dan een visioen, dat is een gezicht. Hij moet dat opschrijven, het moet zwart op wit bewaard worden. Anderen moeten er kennis van kunnen nemen. Op een duidelijk zichtbare plaats, bij de tempel of op de markt, moet het staan als een soort aanplakbord. Het moet het publiek dwingen tot lezen. Op dat staat er daarin lezen die voorbij loopt. Het moet dus publiekelijk bekendgemaakt worden. Ja, zo is de Heer nu, hè. Denk eens aan die herders, jongens en meisjes. Ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Wat heeft de Heer Jezus gezegd tot zijn discipelen? Predik het evangelie aan alle creaturen, openlijk. Ik heb niet in het verborgen gesproken, zegt de Heer, in een donkere plaats der aarde. Ik heb niet gezegd tot het zaad van Jacob, zoek mij te vergeefs. En nu is er nog een andere reden waarom het opgeschreven moet worden. Wat de Heere doet, dat is wel vast en zeker. Maar de vervulling, die laat nog op zich wachten. En daarom staat er, want het gezicht zal tot een bestemde tijd zijn. Het wordt vervuld op de tijd die de Heere bepaald heeft. Je leest dat vaak in de Bijbel, dat er gezegd wordt, hoe lang nog, Heere? Zelfs de zielen onder het altaar, hè? Hoe lang nog, Heere? Er is een vastgestelde tijd. De Heere komt geen dag te laat. Hij werkt precies op tijd. O, wat is dat een geweldige boodschap voor hen die zichzelf niet meer kunnen helpen. Soms denken we, de Heere komt te laat. Nu is het gedaan. Hoe moet het toch verder? Denk eens aan Martha en Maria. Heere, als u hier geweest was, dan was onze broer niet gestorven. U bent te laat gekomen. Kijk, en dat moeten we nou afleren. Het leven van de genade, dat is een leven in verwachting. We willen altijd weer zelf de wegen banen. Ons pad uitstippelen. Maar we moeten leren om uit te zien naar de Heere. Denk eens aan die Canaanese vrouw. Eigenlijk, ze werd afgewezen. De Heere ging maar door. Het leek wel of ze niet hoorde. En ze hield aan, uitzien naar de Heere. En werd ze niet rijk gezegend? Nou, het kunnen dat bange ogenblikken zijn. Misschien weet u daarvan. Als de duivel zegt, ja, maar als het dan gaat om je zonde, hè? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En de duivel zegt, nou, je zonden zijn veel te groot, dat wordt helemaal niets. En als dan de hemel van koper lijkt en mijn ziel naar de vrede haakt, maar de duivel zegt, geef het maar op. De Heere heeft vergeten, de Heere heeft verlaten. Dat is een hele strijd om het dan eens te worden met de tijdrekening van de Heere. Dat heeft de vader van de gelovigen ook moeten leren. Abraham. Die ging ook eens zijn eigen weg. Ja, hij heeft dat vaker gedaan, maar denk eens aan die eigen weg. Hij geloofde vast in die belofte dat de Heere zou zorgen voor nakomelingschap. Maar er kwam niets. En hij dacht de Heere een handje te moeten helpen. Hagar erbij nemen. Want het gezicht zal nog een bestemde tijd zijn en dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen staat. En zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewis komen, hij zal niet achterblijven. Daar hebt u het nou. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn roeping is onberouwelijk. Ging het zo niet ook met de advent? Ze hebben uitgezien, de wachters in het oude verbond. Hoe lang nog, heren? Och, dat gij de hemel scheurde, dat u neerkwam. En is de borg niet gekomen? Jazeker, op zijn tijd. Waar blijft de dag van zijn toekomst? Zo is er ook al in de gemeente, in de eerste christelijke gemeente gevraagd. Beloof dat hij terug zou komen en hij komt nog steeds niet. Het zal gebeuren, gemeente. Het gezicht heeft een bestemde tijd. Zijn tijd. Dan zal het klinken. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Maar de vervulling wacht nog. God heeft de tijd. Dat betekent niet dat hij niet werkt. Daarom staat hier ook: zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zegt het, hij doet het. Had de Heere niet zelf beloofd dat hij zijn volk niet eindeloos zou kastijden? Gingen we al echt, gemeente, zijn bedreigingen geloven? Dat zoals wij geboren worden voor God niet kunnen bestaan. Dat het gaat om die borg en die zaligmaker die we nodig hebben. En dat we daardoor gedreven werden tot de troon der genade. Dat je wakker geschud werd. Je leefde er overheen, maar dat je wakker geschud bent. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar dat je ook echt die beloften van de Heere ging geloven. Dat je daar in je nood houvast aan kreeg. Die beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En nou is met lijdzaamheid wachten, want dat leert de schrift ons, met lijdzaamheid wachten, dat is iets anders dan lijdelijk afwachten. Het geloof dat moet leren dat bij de Heere 1000 jaar zijn als 1 dag en 1 dag als 1000 jaren. Het gezicht staat hier zal nog tot een bestemde tijd zijn. Eva die dacht toen zij Kain kreeg, dat is de verlosser. Ik heb een man van de Heere gekregen. Dat is dat beloofde zaad dat de kop van Satan zal vermorzelen. Och, wat was dat een teleurstelling. Verschrikkelijk. Kain sloeg Abel dood. God belooft aan David dat er in eeuwigheid één op zijn troon zou zitten. Maar Salomo was die beloofde niet. Hij zondigde zelfs zo erg dat na zijn dood het rijk werd verdeeld. God zei tegen Abraham dat zijn nageslacht Kanaan zou verlaten en 400 jaar in een vreemd land zou wonen en daar verdrukt zou worden voordat het zou terugkeren. Want de Heere had ook nog iets met die Kanaanieten. Waarom roeide hij die Kanaanieten niet direct uit? Waarom werd die belofte dat dat volk daar tot een groot volk zou worden in Kanaan? Waarom werd die belofte niet op die manier vervuld? Omdat de ongerechtigheid van de Kanaanieten nog niet volkomen was, staat er. God is geduldig. Dat kan ook een van de redenen zijn waarom hij uitstel geeft. Hij stelt soms het oordeel uit en daarom vertoeft hij. Maar denk nooit dat dat afstel is. Denk nooit, de Heere ziet het niet. We kunnen onze gang gaan. Nee. En ook als het gaat om de wederkomst. Het is geen traagheid. Maar Peter zegt, het is langmoedigheid. Hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren zouden gaan. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Ik denk aan die verdrukking in Egypte, dat volk Israël. God zag het, jazeker. En toch werden ze 80 jaar later pas uitgeleid. Eerst moesten ze schreeuwen om verlossing. Moest de nood zo hoog worden dat ze zouden beseffen, als God ons nou niet helpt, dan is het helemaal verloren. Kijk, dat is het nu. Van jezelf en van anderen geen hulp meer verwachten. Zover laat de Heer het soms komen. Om goed te laten merken dat Hij alleen de redder is. Het kan ook tot loutering zijn. noemen nog zoveel weg in ons. In het leven van Gods kinderen ook zoveel wat zondig is, dat gezuiverd moet worden. Gelijk het zilver wordt beproefd. En dat daarom de Heere soms wacht. Maar als hij dan vertoeft, verliest dan de moed niet. Denk eens aan die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. Die vrouw maar roepen, die weduwe, achter hem aangaan. Totdat hij op een gegeven moment zegt, nou, ik moet maar antwoorden, ik moet maar geven wat ze vraagt, want anders dan slaat ze me nog een keer dood. En wat zegt de Heer dan in dat besluit van die gelijkenis? Ik zeg u dat hij, dat is God, hun haastig recht zal doen. Hij zal ze niet laten bezwijken. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Als de vraag Asaf beangstigt, zal de Heere voortaan niet meer goedgunstig zijn. Heeft zijn toezegging een einde? Heeft God dan vergeten genadig te zijn? Weet u wat hij dan zegt in Psalm 77? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Dan herinnert hij zich hoe de Heere zijn volk uit de macht van de Egyptenaren bevrijd heeft. En hoe hij een pad baande door die woeste baren en die brede stromen. O, doe nou ook eens zo. Denk nou eens terug. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dan zullen de bittere klachten ophouden. En dan wordt de moedeloosheid verdreven. En dan zeg je, Heer, u bent toch diezelfde God. Een bestemde tijd. Denk eens aan de zondvloed. Ja, ik noem maar wat voorbeelden uit de Bijbel. Want dan moeten we ook door bemoedigd worden. En zien wie de Heere in feite is. Denk eens aan die zondvloed. 120 jaar heeft Noach daar staan preken. De Heere gaf nog genade tijd. Maar toen die ark gereed was, zei God, dit is de bestemde tijd. Toen kwam de vloed. 70 jaar is Israël in ballingschap geweest. Toen mochten ze terugkeren. De Galdeën die zullen nog een tijd zichtbaar voortgaan met hun mensenvangst. Maar laat de Heer hier in feite weten aan Habakkuk, er is een totdat, een bestemde tijd. Komen zal die gegeven belofte. Liegen zal hij niet, staat hier. Oh, dat is nou zo erg. Wij houden van nature God voor een leugenaar. Een leugenaar. Maar hij is geen man dat hij liegen zal. Geen mensenkind dat het hem berouwen zal. Een bestemde tijd. Niet langer. Een christen blijft ook een bestemde tijd in het strijdperk van dit leven. En dan werpt de Heere voorgoed alle vijanden neer. Ook de laatste vijand. En dan zal hij op de bestemde tijd degene die hem lief hebben tot zich nemen. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewis komen. Dat zijn ontroerende woorden. Die al zovelen in de nood van hun leven getroost hebben. Als hij uitblijft, ook in uw en jouw leven, wacht dan op de Heere. Niet passief en zwaarmoedig en heidens berustend, maar hopend en biddend. Ik blijf die Heere verwachten. Verbijden. Dat is niet slechts passief afwachten, maar dat is nou hopend en biddend verwachten. De Heere die heeft nooit zo lang laten wachten dat zijn hulp niet meer kon baten. Hij is nooit te laat gekomen. Nooit. In die donkere nacht kwam hij over de zee heen, over die woeste baren heen naar dat scheepje met de discipelen. Dat dreigde onder te gaan. In angst verkeerden ze. Maar hij kwam op tijd. Het schip was nog niet ondergegaan in de baren. Maar hij kwam pas in de laatste nachtwaken, staat er. Toen de duisternis het grootst was. Hij kwam laat, maar niet te laat. Nou, zo zal het ook zijn als de Heer Jezus Christus terugkomt. Dan zal de duisternis op deze wereld groot zijn. Het grootst. De mens der wetteloosheid die zich openbaart en sterk maakt. Maar hij zal hen niet omdoen komen. Hij laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. En bovendien geeft de Heer zijn kinderen kracht om te blijven wachten. Hij houdt ze staande in hun gevaren, zingen we toch? En dat is nou een kenmerk van het geloof, gemeente, dat het wachten kan. Ik zeg niet dat het kenmerk van de gelovige is, want dat gaat nog wel eens heen en weer, maar dat is het kenmerk van geloof. Dat kan wachten, op hoop, tegen hoop, je vastklemmen aan zijn belofte. Wachten. Dat is niet slapen, maar dat is waken. Weet je, jongelui, dat de wereld wacht op iets wat nooit komt. Dat is nou echt de wereld die wacht op iets wat nooit komt. Wat dan? Nou, een goede wereld die door ons eigen kracht tot stand is gekomen, door alle techniek enzovoort, de vooruitgang en door de wijsheid van mensen, zal nooit komen. Het gaat om een gelovig wachten op wat God doet en wat Hij zegt. Zo Hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewis komen, de Messias, de bevrijder. In de Hebreeënbrief wordt dit gedeelte direct toegepast op de Heer Jezus Christus. In Hebreeën 10 staat dat. Want nog een weinig tijd en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Toen antwoordde mij de Heere. Op welke wijze geeft de Heere dan antwoord? Als wij onze levensvragen aan de Heere voorleggen, hoe geeft hij dan antwoord? Ach, dat kan op verschillende manieren. Door de omgang met het woord. Al lezend en luisterend valt er dan soms zo'n wonderlijk licht over de problemen in je leven. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Deuren worden soms geopend, deuren worden gesloten. Dat je zegt, kijk, de Heere die baande die weg. Maar het belangrijkste blijft, waken en wachten op zijn woord. Habakkuk krijgt antwoord. En wat moet hij dan opschrijven? Ziet, zijn ziel verheft zich. Zij is niet recht in hem. De profeet die ziet die goddeloze gestalte van die Galdeer, wiens ziel zich verheft. Dat is de koning van Babel. Een vijand van God en van zijn volk. Hij is als een visser die alle vissen van de zee vergadert in zijn net. En dat succes dat heeft hem overmoedig gemaakt. Hij staat naar meer, meer hebben, meer vangen. Zijn ziel verheft zich. Hij wil lijken. Wat lijken, meer lijken dan hij in feite is. Dat is heel erg. En bovendien, zijn ziel is niet recht, staat hier. Hij kronkelt zich in allerlei bochten. Hij is niet eerlijk, je kunt hem niet vertrouwen. Gemeente, dat is niet de koning van Babel alleen. Dat begrijpt u toch wel. Dat is nou de mens van alle tijden. In zijn afval van de levende God. Kijk maar in de samenleving. Kijk maar in je eigen hart. Heb je het al ontdekt? In ons eigen hart. Wij willen als God zijn. We willen ons belangrijker maken dan we zijn. Onberekenbaar. Niet recht. Kijk eens wat er staat in Romeinen 1. Hun keel is geopend graf. Met hun tong vleien zij. Addervenijn onder hun lippen. Niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. En de grote geneesheer die heeft het laten optekenen, zwart op wit. Dat is de scan die gemaakt is van u en van mijn leven van nature. Opdat we amen op zullen zeggen. En zeggen, o God, help mij toch. Reinig mij van al mijn ongerechtigheid. Habakkuk heeft antwoord gekregen op die vraag. Op die vraag, Heere, kan dat nou allemaal? Maar, u bent toch die heilige God? Waarom doet de Heer er nou niets aan? En dan laat de Heere horen, uitstel wordt geen afstel. Ook de Galdeën, die hij als een werktuig zal gebruiken, die zullen zelf ten onder gaan. Hun glorie zal maar van korte duur zijn. En ze zijn later ook inderdaad verslagen door de Mede en de Perzen. En wie zal er nou zonder kleerscheuren afkomen? Want oh, het zal een vreselijke tijd worden. Habakkuk ziet het al, hij denkt, alles gaat eraan. Dus één overlevingskans, en dat moet hij ook opschrijven, zwart op wit. Degene die er langs komt, moet het goed kunnen zien. Eén overlevingskans. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Is er dan nog iemand die rechtvaardig is, die goed doet? Nee. Wat is de rechtvaardige dan voor iemand? Dat was ook een goddeloze. Net als die andere. Ook een overtreder van Gods heilige wet. Maar de rechter heeft gezegd, ik spreek hem vrij. Ik spreek haar vrij. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De rechtvaardige, dat is iemand die in de rechte verhouding tot God staat. Dat is niet iemand die zonder zonde is, maar van wie de zonden vergeven zijn op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Die vergeving ontvang je alleen door het geloof in die ander, in de Heer Jezus Christus, die daarvoor juist zal komen om de straf te dragen, om alle gehoorzaamheid op te brengen. Weet u wie dat te weten gekomen is en dat ook heeft mogen opschrijven? Dat is Paulus geweest. Hij wist dat niemand door de wet gerechtvaardigd werd. Dat was een doodlopende weg, dat heeft hij geprobeerd. En Luther heeft het ook geprobeerd. Hij heeft zich afgepijnigd. Maar er kwam geen enkele rust, geen verlichting. Maar Paulus mag het ook zeggen: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En nu spreekt God goddeloze vrij, omdat hij de goddeloosheid op zich genomen heeft. Nu ben ik rechtvaardig voor God, zegt die gelovige belijder uit de catechismus, alsof ik geen zonde gekend had of gedaan. Hoe loopt het af met de goddeloze en met de rechtvaardige? Er staat hier: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, dan kan het einde van een goddeloze niet anders zijn dan de dood. En dat moeten we ook inderdaad bedenken, gemeente, als mensen in zonde leven en doen alsof God er niet is. Als we nog weigeren, ook in de kerk, in de gemeente, om onze rechter om genade te bidden, dan blijft er niets anders over voor u en voor jou, niets anders dan de dood, de eeuwige dood. De goddeloze heeft niet anders dan zijn eigen prestaties en zijn eigen capaciteiten. Die heeft geen andere kracht dan zijn eigen krachten. Daar vertrouwt hij op en daar verwacht hij het van. Ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals die anderen. Kijk, dan moet ik presteren om zalig te worden. Presteren. Maar in het licht van Christus' heiligheid zijn al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Niets verdient dan de eeuwige dood, heb ik al erkend voor het aangezicht van de Heere. Dat is de weg waarin de Heere vrij spreekt. De rechtvaardige zal door zijn geloof, het geloof in de Heere Jezus Christus, de plaatsvervanger, de borg, de zaligmaker, leven. Dat is een andere bron. Dat geloof dat amen zegt op Gods belofte. Habakkuk moet het opschrijven met grote letters, zodat iedereen het kan lezen. Dan ziet u het belang van de duidelijkheid als het gaat om het woord van God. Dat moet heel duidelijk tot ons komen. Ook in de Bijbel. Duidelijk leesbaar. We hebben het voor kennisgeving aangenomen. Want we zeggen, nou ja, dat is allemaal mooi gezegd, maar wat koop je er eigenlijk voor? Kijk, de legers komen van de Galdeën. Ze nemen alles in. De muren van de tempel storten in. Het volk wordt naar Babel gebracht. Heren, wat blijft er nou over van uw volk? Er is alleen maar die belofte. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. O God, wees mij de zondaar genadig. Weet u wat daarvan staat? Deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis. Want de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Niet die pocher, niet die snoever, maar die arme, die ellendige, die het van de Heere verwacht. En de machten van Babel, ook de moderne machten in deze tijd, die zullen niet het laatste woord hebben. Denk niet dat je voor God kunt bestaan op grond van wat je doet en gedaan hebt. Nee, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is een heel eenvoudig woord, gemeente. En het is vernomen al de eeuwen door. Tot drie keer toe klinkt dat door, resoneert dat in het Nieuwe Testament. Paulus die zegt het in Romeinen 1 en in Galaten 3. Hij zegt er in Romeinen 1 en Galaten 3 hartelijk amen op. En in Hebreeën 10 komt het ook weer voor. En hier in Habakkuk staat het dan zo: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Door zijn geloof. Niet het geloof van je vader of van je moeder. Dat kan je uiteindelijk niet redden. Door zijn geloof. Het is een persoonlijke zaak. Heel persoonlijk. onderzoek u of je in dat geloof bent. En al stormt het dan in de kerk en in de wereld, om dan vertrouwend op die Here te wachten. Al staat het water tot aan de lippen. Kijk, daar is zijn hand die eruit trekt. Petrus. Alleen maar, Here, help mij. En dan zo staande blijven. Zelfs al is de stal leeg en de oogst mis. Want de Heere is mijn sterkte. Het is zijn wacht waarop ik hopen mag. Gemeente, aan welke kant staan wij nu? Hebt u dat geloof nog niet? Hebt u dat nog niet? Het is te verkrijgen. Haast u om uw levenswil, want wie niet gelooft, staat er, die is alreeds veroordeeld. Maar wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat geloven is, mag ik het nou heel eenvoudig zo zeggen, in dit gedeelte. Dat is nou genoeg hebben aan hem, aan die heiland, die Here. En daar kom je nooit mee om, daar kom je niet beschaamd mee uit. Want wie in de Zoon gelooft staat, die heeft het eeuwige leven. Psalm 72 zegt het ook. Hij zal nooddruftigen bevrijden, die geen helper hebben. Maar verbrijzelen wie verdrukt. En vooral op de jongste dag. Door het geloof leven. Dat is leven uit die rijke belofte die de Heere geschonken heeft. En dan staat er in het Hebreeuws. Voor geloof een woord dat met ons woord amen overeenkomt. Daar zit in vastheid hebben. Door het geloof weten we dat de Heere regeert. Dat zijn koninkrijk komt. Dat de Heere zijn gang gaat in de geschiedenis. Dat de toekomst aan hem is. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ja, zegt u, maar er staat toch in de Bijbel enerlei wedervaart, toch de rechtvaardige en de goddeloze? Ze zullen toch allemaal sterven? Wie redt zijn ziel van het graf? Ja, maar leven, dat was voor de gelovige Israëliet meer dan de dood ontlopen. Niet in het graf terechtkomen. Het was geen oorlog meer, geen ballingschap meer, geen honger meer. Zitten onder de wijnstok, onder de vijgenboom. En vooral vrede met God in dat rijk. Dat nimmer een einde neemt. Waar de wolf bij het lam zal verkeren. Kijk, wat wij leven noemen. Dat is meestal het woord leven, de naam van leven niet waard. Ons leven is een gestadige dood. Alleen genade kan ons leren dat er iets is dat boven dit leven uitgaat. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Als wij erachter komen dat we de levensband met God hebben doorgesneden door onze zonde en we onszelf gestort hebben in de dood. Als God ons, gemeente, de eisen van zijn wet voorhoudt. En ook zegt de ziel die zondigt, die zal sterven. Dan worden alle levenskansen afgesloten. Afgesneden aan onze kant. Allemaal. Net als bij dat volk in Habakkuk's dagen. En wie zal dat nou overleven? De rechtvaardige, dat is degene die hem ziet, die zich om mijnentwil in het gericht van God gesteld heeft en de vloek en de dood op zich genomen heeft, die vrijwillig de dood is ingegaan om arme zondaar het leven te kunnen schenken. Dat is nou leven. Leven dat niet alleen achter de dood ligt, maar dat hier en nu begint. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. Hem kennen. Dan ben je een erfgenaam ook van het eeuwige leven dat nog komt. Het leven dat nu nog met Christus verborgen is in God, maar dat straks geopenbaard wordt in heerlijkheid. O, laat het ons antwoord zijn. Ik blijf die Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Amen.